Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen.
Hey Hans, heb jij een idee hoe je zo'n podcast goed begint?
Nee.
Nee?
Nee. Jij?
Nee, dat is heel apart. Dan zit je tegenover elkaar. Ga je een podcast opnemen de eerste keer. En dan denk je, shit, maar hoe doe je dit goed, hè?
Is het wel.
Herken je dat?
Zeker.
Heb je ook de stress ervan?
Een beetje wel, ja.
Ja? Vertel.
Het is gek. We gaan een podcast opnemen. En eigenlijk heb ik het nog nooit gedaan. En ik heb er super veel zin in, maar het is ook... Het is ook een beetje nieuw.
Ik heb het ook nog nooit gedaan, behalve dat ik er dus achter kom dat er wel podcasts van mij zijn. Maar dan heeft iemand anders het gedaan en nou doen we het zelf.
Ja, leuk.
Ja. Maar ik denk in ieder geval dat het slim is als we ons eerst even voorstellen gewoon. En dat we in deze aflevering gewoon maar eens wat vertellen over onszelf. En dan eens gaan nadenken over de prangende vraag die volgens mij iedereen heeft. Is waarvoor komen mensen die in relaties zitten nou in de problemen?
Gaan we doen.
Wil je even vertellen wie jij bent, Hans?
Dat is goed. Dat is goed. Ik was er eigenlijk van uitgegaan dat jij eerst zou beginnen, want jij was aan het woord.
Ja, maar zo gooi ik het meteen rond.
Ja, leuk is dat. Hé, ik wil zeker wat vertellen over mezelf. Ik ben Hans Verhaalte en ik ben relatietherapeut en individueel psychosociaal therapeut. Het is altijd lastig om te zeggen wat ik precies ben, omdat iedereen daar bepaalde beelden bij heeft. Of juist niet. En dus als ik zeg dat ik gestaltherapeut geschoold ben en ervaringsgericht psychosociaal werk... Dan hebben heel veel mensen daar geen beeld bij. Dus een relatietherapeut is meestal de makkelijkste uitspraak. Dus een relatietherapeut.
En is ook wat we het meest doen, hè?
Ja. En jij?
Nou, ik ben Ferdinand Bijzet. Ik ben ook een relatietherapeut, relatiegezinstherapeut. Van oorsprong maatschappelijk werker. En merkte al heel snel van het werken met relaties en gezinnen. Dat inspireert mij heel erg. Ik ben in... ik denk 2010 begonnen ook als trainer opleiden bij het Kempler Instituut. En op dit moment... ben ik veel aan het trainen en opleiden. Dus ik leid ook collega's op in het systemisch werken met relaties en gezinnen. En daarnaast heb ik nog steeds mijn praktijk relatieherstel, waar wij dan samen ook in werken.
Ja.
En waarin ik ook nog steeds ook probeer elke week iets echt te doen. Wat ik op de andere dagen mensen vertel dat ze moeten doen.
Wacht even, ik volg even niet.
Nee?
Nee.
Nou ja, een trainer die vertelt natuurlijk anderen wat ze moeten doen.
Oh zo.
Ja. Als je aan het opleiden en een trainer bent, dan is het gewoon een heel groot risico dat je anderen vertelt wat ze moeten doen en hoe ze dat dan zouden kunnen doen. Hè? Terwijl je het zelf nooit meer doet. En ik wil gewoon geloofwaardig blijven.
Ja. Dat is wel goed dat je het zegt trouwens, want dat vergeet ik nog te zeggen. Dat ik ook training geef, in company training geef. En ook dat vind ik ook leuk. Hè? Dus dat is volgens mij wat we allebei tof vinden. Om mensen te inspireren, andere professionals. Andere mensen niet alleen maar met zichzelf bezig te zijn, maar ook met hun vak. En daarnaast ook gewoon daadwerkelijk met de voet in de klei te staan. Dus dat is ook passie voor het vak.
Ja.
Toch?
Ja, zeker. Hey, ja. En naast het feit wat je allemaal doet, dat is je werk. Kun je nog iets meer over jezelf vertellen? Hobby's, getrouwd, weet ik veel wat.
Ja, dat kan ik zeker. Ik ben getrouwd met Sanne. En mijzelf een beetje kennen, dat zal ze waarschijnlijk af en toe terugkomen, ook in de podcast. Want ze komt in mijn werk wel vaker terug. Want ik ben met haar getrouwd, ik ben bijna 14 jaar met haar samen. En we hebben samen twee kinderen, Lucas en Anna. Lucas is net 5 geworden en Anna die wordt in september wordt ze 2. Nee, dat zeg ik verkeerd, wordt ze 3. Dus jonge kinderen, tropenjaren hoor ik ook wel eens en zo voelt het ook wel. Mm-hmm. En ik heb daarnaast de hobby om... een beetje dat ik iets heb dat ik, als ik iets leuk vind en leuk lijkt, dat ik me daarin verdiep en er ook vol voor ga. Dus zo heb ik meerdere hobby's. Drum ik in een band, hou ik van racefietsen samen met mijn broer en mijn zwagers. En hou ik van fotograferen. En heb ik ook nog ooit een keer in het verleden de hobby als aquariumhouder opgepakt en die staat in mijn woonkamer. Maar dat is dus een beetje het gekke. Dus als het mensen mij vragen wat zijn je hobby's, een beetje heel veel. Maar dat komt omdat ik heel veel dingen interessant vind en dan oppak. En jij?
Ja, getrouwd. Dit jaar 21 jaar. Dan zit ik te rekenen, het is 22 jaar. Ja, jij weet dat van je kinderen niet, maar ik 22 jaar, joh. 3 kinderen, waarvan de oudste 2 al volwassen. En de jongste, die zit op middelbaar onderwijs. En nou ja, jij zegt de droogjaren, die hebben wij gehad. En bij ons is het wat ontspannender, je hoeft er wat minder mee bezig. In de zin van dat het opvoeden en aansturen moet. Maar het is ook heel erg leuk om 2 volwassen kinderen thuis te hebben. Een dochter die ook pedagogiek studeert. Dus dan heb je af en toe ook een beetje als vakgenoten. En dan is het gewoon leuk om dus te horen, hey, wat een wijze dingen zegt zij eigenlijk.
Ja.
En hobby's. Ik ben eigenlijk niet zo'n hobbymens. Heel lang is mijn werk mijn hobby geweest. Dus ik lees alles wat los en vast zit rond relaties, gezinnen en therapie. Dan zeggen mensen wel als je stopt je werk nooit. Nee, mijn werk stopt wel. Maar ik vind het gewoon superleuk en inspirerend om dat te lezen. Ben een paar jaar terug begonnen met hardlopen. Omdat mijn vrouw zei, zullen we gaan hardlopen. En ik de sportschool echt verschrikkelijk voel. En ik heb altijd gezegd, hardlopen vind ik zo'n stomme sport. Maar inmiddels loop ik 2,5 jaar ben ik aan het hardlopen en ik vind het leuk.
Non-stop ook?
Ja, nou, niet non-stop, hè. Nee. Soms wel, ja, maar dan ren ik door. Ja.
Zet ook moe voor worden.
Ja, maar ik vind het leuk en dan baal ik als ik een blessure heb en even wat minder kan. Nou, dat soort dingen.
Ja, dus je hebt wel een hobby.
Ja, dus dat is een hobby en ik ben gaan mountainbiken afgelopen zomer. Dat ontdekte ik dat ik dat ook eigenlijk heel leuk vind. En dat is ook leuk om met de kinderen te doen, om dingen samen te doen.
Ja.
Ook leuk om met collega's te doen, hebben we ook samen gedaan.
Ja, dat heb ik samen gedaan. Ja. Op een moment dat het mijn conditie niet zo heel goed was.
Nee, dat was heerlijk.
Op een gegeven moment helemaal naar de knoppen was.
Ja.
Maar goed, daar gaan we een keer over doen nog.
Ja, zeker.
Ja. Als het iets verder in het seizoen is waarin ik iets meer kilometers heb gehad om...
Hey, en als het dan gaat over deze podcast, hè, want wij doen samen een podcast, Relatie 2.0.
Ja.
Die term die komt bij jou vandaan en eigenlijk komt het initiatief tot die podcast ook bij jou vandaan. Ik heb al heel lang een wens om zo'n ding te doen.
Ja.
Is er nooit van gekomen en jij kwam ermee en zei, zullen we het samen gaan doen? En, nou ja, ik ben heel benieuwd, hè, Relatie 2.0, die titel, wat jij hebt daar een heel mooi idee bij, kun je daar iets over vertellen?
Zeker, ja. Nou, wat ik het mooi vind is dat ruim 2 jaar terug of zo geleden heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. En toen dacht ik, ik wil gewoon vooral de dingen doen die ik leuk vind en genieten van het werk en vrijheid daarin hebben. En toen zat ik daar een tijd terug, zat ik in mijn gesprekskamer met een stel en die zeiden, joh, we zouden wel eens een keer bij jou in de een dagje mee willen lopen om gewoon eens te horen wat er allemaal gebeurt. En toen dacht ik, ja, dat die opmerking krijg ik vaker. En dat ik dacht, ik hou er ook van om over mijn vak te spreken. Ik denk ook dat we heel veel erover weten, heel veel zien. Mm-hmm. En ook heel veel mensen zien die hele mooie processen doormaken, maar ook hele moeilijke dingen zien en meemaken. Waarvan heel veel mensen op de wereld niet horen hoe dat gaat. Ook omdat mensen het soms zelf lastig vinden om daar überhaupt met vrienden over te hebben of met kennissen. Dus zo hebben wij denk ik een bak aan informatie en aan verhalen en zo. Waarvan ik geloof dat heel veel mensen daar wat aan hebben, maar dat het er niet zomaar is. En ik geloof dat waar we heel vaak mee bezig zijn, ook in ons werk, is dat we een soort zoeken naar een relatie 2.0, en zo noem ik het ook wel eens in de gesprekken. Omdat ik denk dat heel veel mensen een relatie aangaan en dan verliefd zijn en met elkaar op pad gaan. Patronen ontwikkelen samen met z'n tweeën. Ook niet altijd ook dingen doen die ze misschien al voor de huwelijk of voor de relatie ook al deden. Maar dat ineens samenkomt of daar juist elkaar op samen uitzoeken. Nou, daar zullen we het nog eens vaker over hebben. Maar dat ze door de gesprekken bij ons een soort vormen naar een relatie 2.0 waarin... denk ik, meer intimiteit is, waarin meer contact is, waarin meer samen beleefd wordt. En waarin het, nou, dat het soms ook samen zoeken is, samen botst, maar dat het kan. En dat je daar met elkaar een weg in vindt. Dus ik geloof dat er ergens een soort relatie 2.0 is. In ieder geval streef ik ernaar. En vind ik het mooi om daar met mensen mee bezig te zijn. Dus nou, de verdieping in de relatie, dat het niet zomaar vanzelf gaat of prima is, maar dat het ook fantastisch kan zijn. En ook soms enorm shit, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat je dat wel samen doet.
Maar het is wel een mooi uitgangspunt. Dat als mensen bij je komen. Dat je dan denkt. Hey, we gaan op zoek. En we gaan kijken of we naar een 2.0 gaan.
Ja.
Een versie die beter is.
Ja. En ook heel vaak. Kijk, dat is natuurlijk in ons werk ook zo. Heel vaak mensen die bij ons komen. Die zeggen hoe het nu is. Dat willen we eigenlijk niet meer. Want ze lopen vast. Dus ik wil dan niet met ze gaan zoeken, eigenlijk, nou, hoe kunnen we het weer krijgen naar voordat dat de shit was en hoe het toen liep. Van de dag dat je trouwde, maar eigenlijk hoe kunnen we dan kijken dat we het nog beter krijgen, zodat je hier niet meer tegenaan loopt en nog meer van elkaar kan genieten. Dus dat is een beetje hoe bij mij gekomen is. Ja.
Mooi.
Wat heeft jou tegengehouden om het ooit te doen?
Ja, dat is best een lang verhaal. En het grappige is, ik zat hierover na te denken, toen dacht ik, ja, die vraag die gaat ook natuurlijk komen, waarom doe je dat dan niet?
Ja.
En dat heeft alles met het thema ook te maken waarvan ik denk dat het goed is dat we in deze eerste podcast het gewoon ook over hebben. En dat is de vraag van, ja, waarvoor komen mensen nou in de problemen? En waarvoor komen stellen nou in de problemen? Dus als ik antwoord ga geven wat heeft me tegengehouden, ga ik eventjes een theoretisch bruggetje leggen. En even een theoretisch basisje leggen, zodat we daarover ook gewoon verder kunnen praten.
Ja.
In de filosofie van hoe wij werken, gaan wij ervan uit dat ieder mens twee basisbehoeften heeft. Nou, dat zijn natuurlijk theorieën die zeggen er zijn veel meer basisbehoeften. En het is ook maar een idee, maar wij zeggen er zijn twee basisbehoeften. En de ene noemen wij autonomie. Dat is de behoefte om invulling te geven aan je eigen leven. Om jezelf te verwezenlijken. Om goed voor jezelf te zorgen. We noemen het ook wel zelfzorg. En aan de andere kant heb je dus ook de behoefte om verbonden te zijn. In contact te zijn met mensen. En dat zie je eigenlijk al bij een baby. He, dus als een baby geboren wordt, zit hij als het ware nog met de navelstreng, niet als het ware, die zit gewoon met de navelstreng aan die moeder vast. En die is helemaal verbonden met die moeder. En dan wordt dat losgeknipt, dus dan is ook het teken, je moet op, dit is het teken van, nu ga je ook zelfstandig het leven in, maar nog wel in verbondenheid met ons. En dan zie je dat zo'n baby vanaf het begin stappen gaat zetten richting de meer autonomie. Ik weet nog heel goed dat wij onze eerste kregen. Misschien herinner je dat bij jullie ook wel, hè, dat zo gaat. Dan denk je als ouders van, nou, hier is ze. En de kraamverzorgster die zegt van, om de zoveel uur voeden. En dan weer in bedje en dan slapen. Nou, ik weet niet hoe dat bij jullie ging. Maar bij ons hield geen één van de kinderen zich aan die richtlijnen. En als wij dachten, om de 3 uur voeden. Dan dacht mijn dochter, om de 2 uur voeden. En als we dat niet deden, was het 1 uur huilen. Waarmee ze eigenlijk zei, ik heb behoefte aan iets voor mij, dat zelfzorg. En stap voor stap maakte ze zich steeds meer los. Dus dan dachten wij van, nou ja, we willen het zo. Nou, mijn kinderen dachten, we willen het anders. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, zeker. En ook, wat ik het grappige vind, want wat je zegt, waar ik ook aan moet denken, is dat mijn zoontje, die dan helde en dat wij dachten, hey, we hebben alles gedaan wat de kraamverzorgster zei.
Ja.
En op een gegeven moment ook gebeld met de voedingsdeskundige. En dat toen zei hij, maar hij kan ook huilen dat hij gewoon even vastgehouden wil worden. En dat toen juist, ook dat we ook zoekende waren. Niet alleen dat hij zijn autonomie bepaalde, maar dat hij ook aangaf, ik ben ook op zoek naar verbondenheid. En dat we dat bijna over het hoofd zagen in de regeltjes die we mee hadden gekregen.
Ja.
Terwijl het gewoon vasthouden tegen je aanhouden en daarmee in slaap laten vallen. Dat je hem in die zin eigenlijk niet kan verwennen, maar gewoon heel veel liefde kan geven. Ook dat die verbondenheid ook zo nodig is.
Dat is wel grappig wat je zegt, want dat doet me eraan denken dat bij baby's is het al ingewikkeld. Hè? Van hoe zit dat nou in en contact willen en wat is het nou voor zichzelf en hoeveel ruimte moet je erin geven? Dat is een afstemming. Nou, dat is eigenlijk een afstemming die ieder mens ook in zichzelf steeds moet gaan leren maken. En die dan natuurlijk daarna ook in relaties moet gaan maken. En wat wij zien is dat je in opvoeding dus ook allerlei boodschappen en ideeën meekrijgt over wat dan wel en niet goed is. Hè? En als ik naar mezelf kijk, ik ben de oudste in het gezin waar ik ben opgegroeid. Nou, oudste hebben over het algemeen toch wel een bepaalde mate van zich verantwoordelijk voelen voor mensen. Maar ik groeide ook op in een gezin waarbij het zorg dragen voor de ander, het zorgen voor een ander en het omkijken naar een ander ook super belangrijk was. Alleen al in het beroep van mijn vader als predikant in een kerk en mijn moeder die dat ook had. Ze stonden altijd voor mensen klaar. Ik heb dat gewoon gezien. En wat je dan ziet is dat in het leven van mensen, dat soms dat die twee behoeften wel eens wat met elkaar lopen te schuren. Dus hoe kan ik nou klaarstaan voor al die mensen om me heen, wat ik ook geleerd heb, dat zit ook een beetje in mijn DNA. Ja, en ondertussen ook zorg dragen voor mezelf. Ja. Hoe kan ik nou goed mijn eigen grenzen aangeven? En stel dat ik mijn grenzen aangeef en iemand heeft hulp nodig, wat dan? Nou, dat is in ons vak ook best wel ingewikkeld, hè. Als je een wacht, ik heb dat altijd met wachtlijsten, er staan mensen op de wachtlijst en dan denk ik, oh ja, ze hebben eigenlijk hulp nodig. Nou, voor het weet ga ik alweer over mijn grens. Nou, wij zeggen, die twee basisbehoeften die moeten in balans zijn. Als ze in balans zijn, dan gaat het goed met iemand. Als ze niet in balans zijn, dan kan wel even een poosje, kun je wat uit balans zijn. Hè? Want je hebt altijd fasen waarin het een wat meer opkomt dan het ander. Maar als ze uit balans raken, langdurig uit balans raken, dan krijg je problemen. Nou, dat was jouw vraag, van waarom heb je dat nou nooit gedaan? Nou, iets in mij vindt het maken van podcast hartstikke leuk. Maar dat is iets voor mezelf ook. Maar als ik dat wil doen, dan wil ik het ook voor mensen doen.
Ja.
Hè? Maar omdat ik al zoveel in mijn leven bezig ben met anderen en met mensen die iets van mij willen, dan komt best wel eens vaak in de knoei wat ik dan zelf wil. Met als gevolg dat ik dan denk, oh, dat zou superleuk zijn. Maar al die dingen die andere mensen van me willen, die vragen alle energie. Met als gevolg dat wat ik dan nog leuk vind, ook dan haast iets wordt wat ik moet doen. Ja, en dan wil ik dat ook weer goed doen. Nou, en dan laat ik die maar vallen. Nou, dat is wel een beetje een patroon in mijn leven.
Ja.
Dat ik dan meer bezig ben met wat de ander wil, dan met wat ik zelf wil. Ja, en dan bedenk ik het idee, maar dan doe ik dat niet. En dan heb ik eigenlijk iemand anders weer nodig die het doet. En met mening, nou, dat ben jij dan.
Ja.
En dan zie ik eigenlijk al op tegen al die dingen die ik dan nog zou moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. Ja, want het is niet alleen maar iets inspreken, maar het is het dan ook nog maken. Ja, en dan heb ik de neiging om de dingen die ik zelf belangrijk vind, dan toch minder prioriteit te geven.
Ja. Dus het is lastig voor jou om tijd voor jezelf eigenlijk te maken, voor jezelf te kiezen. Dat is het lastiger dan om voor anderen te kiezen en voor anderen klaar te staan.
En automatisme is gewoon, ik sta voor een ander klaar.
Ja.
En als ik dan zelf iets wil, dan kom ik in de knoei. Dan komen die behoeften, die botsen met elkaar, die vechten met elkaar. En vaak delft het dan het voor mezelf zorgen. Delft het onderspit.
Ja. En ook wel grappig, want als je het er zo over hebt. Grappig, dit is natuurlijk lastig. En je zei net ook, het moet een soort in balans zijn. Ik denk dat het ook heel verschilt in de situatie waarin je bent, wat dan even de overhand heeft.
Ja.
Maar als je kijkt naar de gemiddelde balans, zie je heel vaak dat in partnerrelaties heel vaak de, tenminste, daar kom ik meestal tegen, dat de vrouw wat meer vanuit verbondenheid zit en de man meer in autonomie.
Ja.
Is dat dan bij jou gewoon anders of ben je gewoon een halve vrouw? Of wat?
Ja, ik heb wat dat betreft denk ik wel. Mannen in de hulpverlening hebben ook wel ergens een stuk wat we misschien wat meer vrouwelijke dingen, vrouwelijke kenmerken noemen, ontwikkeld. Ik denk dat elke man en elke vrouw heeft mannelijke en vrouwelijke kenmerken.
Ja.
En dat zorgen voor, ik ken veel meer mannen die dit hebben. Volgens mij zit er tegenover mij ook iemand die dat al herkent.
Ja.
Maar ja, jij zit ook in hetzelfde vak als ik.
Ja.
Wat grappig is dat je vaak in relaties ziet dat de een die dus meer misschien wel de verbondenheid en het zorgen voor de relatie heeft ontwikkeld, vaak iemand uitzoekt die de autonomie dan weer wat beter ontwikkeld heeft.
Ja. Want het is in die zin, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dat bij mij in mijn werk heb ik moeten leren om ook mijn eigen autonomie meer te vergroten. Dus ik was in mijn werk veel bezig met de ander en aan het zorgen voor. Terwijl ik, als ik naar me thuis kijk, dan is het juist voor mij makkelijker om veel makkelijker om voor mezelf toe te staan, om achter Netflix te gaan zitten of wat dan ook. Om daarin voor mezelf te zorgen, dus veel autonomer.
Ja.
Dan dat bijvoorbeeld Sanne, die wij leren daar steeds meer in. Ik denk dat bij ons steeds meer in balans komt. Maar een paar jaar terug was het echt wel zo dat zij kon veel makkelijker bezig zijn met de was en met de huishouden, terwijl ze het helemaal een enorme hekel aan heeft. Maar vanuit die verbondenheid om te zorgen voor. En ik kon me dus thuis veel beter veroorloven vanuit de autonomie. Maar dat is ook wat interessant, hè? Want als je het hebt over die autonomie-verbondenheid, dan merkte ik ook, was het voor mij heel vaak ook niet eens per se echt autonoom zijn, maar ook bijna een soort isolement of zorgen dat ik even daar veilig in mijn eentje op een plekje was.
Ja.
En dat ook omdat, ik ben de jongste van een gezin van 5, waarin ik, toen jij dat zei, dacht ik ineens, ik heb me juist een soort van los moeten maken van mijn 4 moeders, want ik had een moeder en 3 zussen boven mij. En om mijn eigen stuk, ik weet nog dat ik een herinnering vanuit mijn jeugd was, bijvoorbeeld dat had ik een trui aan die mijn broer ook aan had gehad, en hij plaagde me altijd met, oh, lekker truitje, omdat het dan zijn trui was. En dat het was dus, het was ineens onze trui soort van. Terwijl ik dan dacht, ja, maar het is mijn trui. Hè? Dus dat ook een beetje de autonomie. Maar ook later dat ik dacht van, toen ik een rijbewijs kreeg, dat mijn zussen zeiden van, oh, ons jongste broertje, of onze jonge broertje heeft zijn rijbewijs. Ik dacht, oh, dit is mijn stuk, ik word zelf groter. Heel gezoekend naar mijn, wie ben ik zelf, naar mijn eigen autonomie. Maar goed, en als je dan bezig bent met wat vinden anderen dan van, dan kan de neiging ook zijn om jezelf wat te isoleren. Dus daar heb ik wel soms een handje van gehad, van dan maar veilig in mijn eentje zijn, in plaats van in het contact met anderen. Ja. Ja. Dus zo zijn er denk ik heel veel dingen Ik zie ineens een hele verschrikte man tegenover me, maar het gebeurt volgens mij
iets op mijn op die laptop waarmee wij aan het opnemen zijn. Ja. En dat ik denk, hey, wat gebeurt hier?
Straks doen we alles voor niks.
Ja.
Nee, dat komt goed. Komt goed, toch? Tenminste, ik zie jouw scherm niet. Maar,
nee, ik zag het wel, maar hij zei opeens, gaf je een rare melding die ik nog nooit gezien heb, maar hij doet het weer.
Hij doet het weer. Nou, ja. Nou, dan kunnen we verder. Maar wat ik wil zeggen is dat er in die autonomie verbondenheid al zoveel te zeggen valt. Of, want ja, als we het hier zo over hebben, wat, we maken deze podcast natuurlijk voor luisteraars vanuit alle, nou, het liefst vanuit alle bevolkingsgroepen en iedereen die wat interessants uit wil halen.
Ja.
Wat vind je voor hun het belangrijk? Zou je een paar zinnen kunnen vertellen hoe zij dit zouden kunnen herkennen bij zichzelf? Of wat ze eraan zouden kunnen hebben om dit te herkennen?
Ja, nou ik denk en wij gaan er eigenlijk vanuit dat ieder mens voor de opdracht staat om die twee behoeften met elkaar in balans te houden. En dan kom je een dilemma tegen. Hoe zorg ik nou goed voor mezelf, terwijl ik ook contact hou met jou en in contact blijf met jou? En dat is de vraag. Maar ook, hoe hou ik nou contact met jou zonder mezelf te vergeten? Dat is eigenlijk de basisopdracht. En dan zien wij, en je zei het al van bij die stellen van de een die heeft dan misschien wat meer de verbondenheid en de ander wat meer de autonomie. Dan is het gewoon heel goed om bij jezelf te merken van hoe zit dat met mijn eigen balans, want dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dus als ik heel erg geneigd ben om voor iedereen te zorgen vanuit verbondenheid, en zeg maar, en ik heb een partner die heel erg de neiging heeft om zijn eigen ding te doen, goed voor zichzelf te zoeken, er lekker op uit te gaan, hobby's, die denkt aan zichzelf, dan zou je haast kunnen zeggen dat zo'n stel die beide basisbehoeften gewoon opgeknipt heeft, en de een is de minister van verbondenheid en de ander is de minister van autonomie. Dat gaat even goed, dat is aan het begin heel lekker. Ik zeg vaak, als ik dit in trainingen vertel, dan zeg ik, ja, het is aan het begin voor iemand die verbonden is super lekker dat er dan zo'n autonome vent zit die weet wat hij wil. En voor zo'n autonome vent is het hartstikke lekker dat er zo'n vrouw zit die lekker voor de verbondenheid zorgt. Hè? Maar na 2-3 jaar gaat dat bijna altijd vet irriteren. Ja, en dan zegt die hele verbonden vrouw, ja, je bent ook zo egoïstisch. En dan zegt die autonome man, ja, je loopt altijd zo te zeuren over. En dan gaan ze het in elkaar bevechten. Terwijl je eigenlijk, je zou moeten realiseren, ja, die twee behoeften, die zitten in mij en daar heb ik zorg voor te dragen. Dus dan zou die verbonden vrouw, die eigenlijk steeds zichzelf ook wat aan het wegcijferen is en hem dus ook al een ruimte geeft, die moet eigenlijk in zichzelf realiseren van, maar wat hij doet is eigenlijk iets wat ik ergens in mijn leven verloren ben.
En dan de verbonden vrouw, is dat dan de vrouw die niet meer de dingen voor zichzelf doet, maar vooral bezig is om het gezin te dienen of zo?
Die is bijvoorbeeld heel erg bezig met het gezin te dienen. Die is heel erg bezig om voor haar man klaar te staan. En aan het begin voelt dat ook wel prettig. Maar je ziet vaak dat gaat irriteren. En dan gaan de conflicten komen over, ja, jij bent er ook nooit of jij zeurt altijd zo. Hè, dat. Dat is vaak ook wanneer mensen hulp zoeken. Uiteindelijk als dat heel lang duurt. Mm-hmm. En dan zijn ze elkaar aan het bestrijden. Terwijl ze eigenlijk zich zouden moeten realiseren, maar wat die ander doet is een stuk wat ik verloren ben en wat ik terug te verdienen heb. Je hebt elkaar niet voor niks uitgezocht. Onze beide opleiders, een mooie zin zo, die zeiden van, je trouwt wat je te leren hebt. Je zoekt datgene wat je kwijt bent geraakt, dat zoek je in die ander. Oh, wat lekker. Maar nou moet je het van die ander gaan leren. Nou, dat is best een opgave.
Zeker.
Ja.
En ook omdat je dus inderdaad zelf iets te doen hebt of zelf iets te leren hebt en daar mee bezig hebt te gaan. Ja.
Want Ja, ik zit dit zo te vertellen, maar jij zegt ik herken dat bij stellen. Herken je heel erg dat heel veel van die problemen terug te voeren zijn op dit thema?
Ja. Ja, ik herken het bij de stellen die ik zie. Ik herken het in mijn eigen huwelijk. En daarom vroeg ik ook van jou, hoe kunnen mensen het zelf herkennen? Omdat ik denk, het is niet zo natuurlijk dat het... hoe zeg je dat? Dat autonomie en verbondenheid, dat is de term die wij eraan hebben gegeven. Ja. Wat ik zo helpend vind, is dat als een hulpmiddel kan zien op mijn relatie. En daardoor een heleboel dingen kan zien wat er gebeurt. Ja. En dus is het nooit, je bent nooit bewust begonnen met heel verbonden zijn. Omdat je die term eraan hangt. Maar als je dat ineens zo voor je ziet, dan... we tekenen dat het in een soort twee eieren. En dat zijn een soort twee ovalen waarin het dan een soort meer of minder kan zijn. En waarin het invloed op elkaar heeft. En we noemen het eigenlijk altijd de eieren van autonomie en verbondenheid. En de spiegeleieren. Ja. Nou goed, dat is misschien ergens op internet te vinden. Ik weet het eigenlijk al niet. Is dat ergens op internet te vinden?
Nou, dat komt uit het handboek van Roelof Sonja Bouwkamp. Opleiders. En die hebben daar zo'n ei van getekend enzovoort. En ik vond dat ei altijd wel lekker. Omdat ik al jaren in Barneveld het Kinderdorp woon. En ja... Barneveld en eieren. Dus ja, voor mij is dat altijd het ei van autonomie en verbondenheid geworden. En zo vertel ik hem ook altijd.
Het is hier in Barneveld ook een dooierboel.
Ja, dooierboel, ja. Ja.
Sorry, slechte grap. Maar ik vind hem zelf wel grappig. ik hoor hem voor het eerst. Ja. Ook. Hey, maar dus wat ik wel zie is, maar dat wat jij zegt, hè, er komt dan strijd. En ik denk, volgens mij kan het strijd zijn als je gaat benoemen wat je van de ander mist. En ik kom heel vaak dus ook tegen dat er een vrouw is die vanuit verbondenheid is en juist haar partner mist en daar een punt van maakt. Maar wat ik ook wel eens hoor, en dat is soms ook wel juist soms het schrijnende, dat mensen zeggen, hey, we komen hier omdat we willen kijken wat er nog is. Want er is zoveel afstand ontstaan waarin dan soort de man heel autonoom is, zichzelf een beetje geïsoleerd heeft. Waarin een vrouw heel veel vanuit verbondenheid doet en te bang is om aan te geven dat ze misschien iets anders wil, omdat ze bang is dat ze dan afgewezen wordt of de band kwijtraakt. Mm-hmm. En daardoor is er misschien niet eens conflict of strijd ontstaan, maar is er vooral heel veel afstand gegroeid. En ik denk dus dat het voor iedereen weer op een andere manier in te vullen is in zijn leven, maar wel dat het in ieder geval ergens wringt of een soort scheve houding geeft, maar en ook wel weer eens aanvult of zo. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd, wij zitten natuurlijk, wij zien hier de mensen die vastlopen of die iets anders willen in hun relatie. En dan is dit heel helpend. We zullen ook onwijs veel stellen zijn die dit misschien helemaal niet zo herkennen. Of dat het gewoon in balans is of voor hun in een evenwicht wat oké is. Dat kan ook zijn.
Ja, dat kan. Kijk, ik denk dat het heel goed is, hè, als je dat leuk vindt om te doen, dat je er zo over nadenkt van... Nou, hoe zit dat nou bij mij? Wat heb ik nou thuis meer meegekregen van om te zorgen voor de ander? Of dat, hè? Want je hebt ook mensen die heel erg meekrijgen van zorg voor jezelf, moet om mezelf doen. Je hebt mensen die twee heel erg in balans hebben, dat kan ook. Het enige wat ik heel veel zie, is dat, zeg maar, als het uit balans is, mensen elkaar vaak uitzoeken en dan die spiegeleieren hebben. Hè? En met een spiegelei, ja, dan moet je je zo'n ei voorstellen. En dan in het midden zit die streep, boven staat autonomie, onder staat verbondenheid. Dan is het in balans. En dan, maar met dat, zeg maar, iemand meer verbonden is, dan gaat het streepje van de autonomie omhoog. En dan blijft er minder autonomie over. En dan zie je vaak het spiegelei van de partner, is dat autonomiedeel veel groter en de verbondenheidsdeel veel kleiner. En dat je bij jezelf wel eens na kan gaan van, hoe zit dat bij me? Hoe heb ik dat geleerd? Dat kan ook nog wisselend zijn. Ik herken helemaal wat jij zegt. Op mijn werk ben ik een enorme gever. En ik heb ook tijden gehad dat ik dan thuis veel minder deed. En dus dan krijg je wat andere balans. Dus elke situatie vraagt ook weer wat anders. Maar met dat bijvoorbeeld dat er dan iets aan de hand is, dan kom ik helemaal in mijn gevende, zorgende houding terecht. Misschien soms wel bij het betuttelende af. Dus dat wisselt ook vanuit het appel wat op je gedaan wordt.
Ja.
Maar ik ga er eigenlijk altijd wel vanuit dat er een soort uitgangspositie is van zo heb je het meest geleerd.
Ja.
En, nou ja, en dan zoek je iemand die met wie dat botst. En dat kan op twee manieren. Je kan dus strijd krijgen erover. Dat is een deel van de mensen die we zien. Soms houdt die strijd een keer op. En dan krijg je afstand. Die mensen krijgen we ook. Sommige mensen hebben gewoon niet geleerd om te strijden daarvoor.
Nee.
En die groeien langzaam maar zeker uit elkaar. Maar daar zit wel onderliggend toch wel een soort verwijt en wrok. Zo van, ja, jij bent er nooit voor mij. Jij gaat altijd je eigen gang. En dat is vaak ook waar. Maar daarbij zit ook iets in. En dat doe ik nooit. Nee. En dat is misschien juist dan het probleem. Ja. Wat zou er gebeuren als jij dat meer zou doen? Dan is er opeens minder van de verbondenheid in de relatie. Ja, en wie weet komt hij dan wel meer in de positie dat hij die verbondenheid ook kan gaan ontwikkelen.
Ja. En het grappige is, als we hier zo over hebben, ik zit heel erg te denken ook, want wat jij net ook zegt, is het in essentie, ik denk namelijk dat, we hebben het net niet gezegd, maar relatie 2.0 staat voor mij ook ergens in vriendschappen die je tussen onderling kan met andere mensen of in ook relatie met jezelf. En ik besef me ineens dat ook als het gaat over autonomie verbondenheid, dus San en mij was het bijvoorbeeld een tijd waarin ik dan als ik thuis kwam neiging had om veel bezig te zijn met mezelf. En dan zij houdt van koeienmelk, dat betekent vroeg op, 's ochtends, en dat ik dan de kinderen moet doen. En dan was het vroeg ze eerder in het proces wel eens van, ja, vind je het goed als ik morgenochtend ga koeienmelk? En zei ik, nou, daar heb ik niet zoveel zin in. En wat ze dan deed was, dan bleef ze liggen, omdat ik had gezegd, nou, ik vind dat niet zo prettig als je dan weg bent. En dan bleef ze in bed liggen, maar dan stapte ze de bed uit en dan ging ze kinderen aankleden. Terwijl ik dacht, ja, we gaan gewoon rustig opstaan. En dan was ik weer de egoïstische klojo die dus op zijn bed bleef liggen. En werd ze heel chagrijnig op mij. En zegt ze, ja, ik mag niet melk van jou. Vervolgens lig jij op je bed.
Ja.
Toen dacht ik, ja, wat is het probleem? Waarom moeten we nu al ons bed al uit? En wat ik zo lekker vind, is dat zij dus... daar was ze dus heel veel vanuit verbondenheid. Maar wel chagrijnig en naar. Terwijl, ja, ik had eigenlijk helemaal niet door wat ik precies deed. Terwijl het grappig is dat zij nu dus kan ze aan mij vragen. Joh, vind je het oké als ik morgenochtend ga melken? En dat ik zeg, nou, ik weet niet of ik daar veel zin in heb. Ik vind het ook wel leuk als je thuis blijft. Terwijl ik het nu erg heel lekker vind als ik dan 's ochtends wakker word en mijn hand naast me neerleg en dat ze weg is. En dat ze koeienmelk is. Omdat ik dan voel, ze heeft voor zichzelf gekozen. In plaats van dat ze voor mij is gebleven en dat ik dan ook nog eens de volle laag krijg. Waarschijnlijk in te horen krijg hoe egoïstisch ik ben dat ik überhaupt nog in mijn bed lig. Heeft ze dan voor zichzelf gekozen en dat vind ik eigenlijk wel fijn. Ook omdat ik dan zie, ah, jij zorgt voor jezelf en dat hoef ik dus niet te doen. En dus dat, daar moest ik aan denken. Ik dacht ook, nou, dat is ook een voorbeeld wat mensen misschien kunnen herkennen of waar ze iets... zo. En het grappige is dat ik bijvoorbeeld met een vriend ben ik, dat is weer een totaal andere zon. Vriend ben ik een tripje geweest maken naar Lissabon een heel aantal jaar geleden. En hij is heel autonoom en ik ben in vriendschappen dan ook omdat ik bang ben het contact kwijt te raken. Of dan bang om afgewezen te worden. Onzeker een veentje. En dat ik dus heel bezig was met, oh, wat zullen we doen? Had ik van tevoren uitgezocht, maar dan heet het bezig met... Is onze relatie nog oké? Zijn we nog oké? Terwijl hij was eigenlijk helemaal niet meer bezig. Hij was gewoon met zichzelf bezig. Dan zei ik, oh, zullen we dit doen? En dan kunnen we zo meteen daarheen. Ja, ja, dat kan. En dan liepen we op weg naar de highlight van de stad Lissabon om die te bekijken. En halverwege zei ik ineens, kom, we gaan koffie drinken. En ineens zijn plan doen. En het is super grappig. We waren studiegenootjes op de opleiding. En uiteindelijk we konden dat ook gaan herkennen van elkaar. Zeg maar, oh, jij bent dan echt alleen maar met jezelf bezig. En ik was alleen maar met de relatie bezig. En wat ik te leren heb gehad in onze relatie, in onze vriendschap ook, is om ook bezig te zijn met wat wil ik dan in de vriendschap. En afgelopen zaterdag gingen we ergens wandelen. En toen vond ik het mooi. Toen deed ik een voorstel. En toen zei hij, oh, we kunnen ook dit doen. Maar weet je wat, laten we doen wat jij wil doen. En daarmee vond ik het mooi dat we allebei een proces hadden doorgemaakt. Waarin hij mijn verlangens kon zien en kon zien van wat ik leuk leek. En dat ik ook stil kon staan bij dit is wat ik wil en eigenlijk wil ik dat wel graag doen. Dus dat is ook, ik geloof dat je erin kan groeien. Maar dan helpt het heel erg om te herkennen bij jezelf. Van, hé, wat doe ik dan? En waarin doe ik misschien wel mezelf tekort? Waarin ben ik te veel met de ander bezig in plaats van mezelf? Of waarin zie ik mezelf veel te veel? Ja. Het is ook een zoektocht, denk ik.
Ja, en het is goed dat je dat zegt. Zo van, want dan maak je hem naar tussen vrienden, werkt dat ook zo?
Ja.
Ouder kind werkt het zo?
Ja.
En ben je als ouder... heel erg bezig met dat het kind zich maar aan jouw regels houdt, ben je ook met de verbondenheid eigenlijk bezig, maar rem je ook de autonomie of krijgt het kind ook de ruimte om zelf de keuzes te maken, zelf fouten te maken en ervan te leren, dat oude kind. Je ziet in werkrelaties ook voortdurend plaatsvinden. Mag iemand autonome keuzes maken of gaat het echt om dat het toch allemaal voor de verbondenheid gaat? En ja, op al die gebieden kom je die balans tegen. En op al die gebieden kun je dus ook vastlopen in die balans. Dus in een vriendschap kun je ook vastlopen, zonder maar loopt te pleasen.
Zeker.
Die mensen hebben wij ook, die komen we ook tegen.
Ja.
In een werkrelatie, als je altijd maar bezig bent met hoe de baas het wil, en heel erg bang bent om afgewezen te worden, en je dus maar heel erg aanpast, ja, dan loop je ook vast.
Ja.
Ook daar heb je dan een relatie 2.0 nodig.
Ja.
Ja. Wat grappig was trouwens, even tussendoor.
Nou.
Je vertelt over jouw vrouw en over koeienmelk, hè?
Ja.
En dan komt mijn verbondenheid, die komt omhoog en dan denk ik, want die doet ook iets fantastisch, hè?
Zeker.
Alleen dat kan nu met corona niet.
Nee.
Maar ik denk, mijn verbondenheid zegt dat en we gaan ook reclame maken voor
het. Helemaal goed, helemaal goed.
Dus vertel, Hans.
Wat ze doet. Ja. Ze doet heel veel, maar ze is nu, ze geeft workshops koeienmelken. Ja. Ik denk dat je dat bedoelt.
Dat bedoel ik, ja.
Ja, is wel echt heel leuk. En dat, er zijn veel stelletjes en de mensen die daar komen om een soort date te hebben of quality time samen te hebben. Ja, dat is wel terug naar de roots, in de melkput. Daar gewoon melken, ja. Dus dat doet ze. Wilde workshop.
Wilde workshop, ja.
Ja, maak gewoon een reclame. Ja, jij hebt het
gedaan. Dat is echt heel leuk. En dat is heel grappig, want je bent iets samen aan het doen en je bent iets alleen aan het doen.
Ja.
Dus dat, ik vond ook de link heel mooi, terwijl je erover aan het praten was. Dacht ik, ja, daar zit een link, want dat is eigenlijk precies hoe relaties werken. Je bent en met je eigen stuk bezig, met het koeienmelken. Heel gaaf om dat eens een keer te doen. En ondertussen ben je ook iets samen aan het doen, dus daar zit die verbondenheid en je autonomie. En je wisselt dat ook steeds af, dus dan ben je weer even samen, dan ben je weer even alleen. Dus dat is een super aanrader om eens een keer te doen op het moment dat je... gewoon ook als stel iets gewoon eens iets geks of iets leuks wil doen.
Zeker, ja.
Ik vond het wel ook een beetje gek, hoor.
Ja, wat vind je er gek aan?
Nou, dat je, weet je, jij stelde dat voor, kom een keertje koeienmelken. Wat kan daar nou leuk aan zijn?
Ja.
Maar ik had nog nooit een koe gemolken.
Nee.
En dan sta je aan het koeienmelken en dan denk je, ik kan hier lol aan hebben, ik leer heel veel dingen ook nog eens.
Ja.
En we doen dit samen.
Ja, en het is best wel ook grappig dat het een voor Sanne is het bijvoorbeeld ook een hele fijne plek om zich terug te trekken of ergens te zijn, even in de eentje met haar gedachten.
Ja.
Dus voor haar is dat ook juist een punt waar ze een soort heen moet om even haar autonomie weer te ontwikkelen. Maar ook wat ze het leuk vindt is om in verbondenheid met anderen daar dus weer dat door te vertellen en te laten zien hoe mooi dat is en ook hoe je verbonden bent met de wereld omheen. Dus ook, ook daar zit natuurlijk heel veel verbondenheid in, voor jezelf kiezen of niet. Ja.
Hebben we de melk hebben gehad, hebben we de eieren gehad.
Ja.
Ja. De boerensessie zo.
Ja, zeker.
Ja, landwachtelijk.
Ja. Ja. Ja, ik zat net nog te denken van... Het interessante is ook wel... Want we hebben het over die autonomie verbondenheid. Hè, dus over... maar in essentie gaat het natuurlijk ook over heel erg het contact willen. Maar soms niet zo goed weten hoe.
Ja.
En dat, daar dacht ik aan van... er zijn heel veel vrouwen die ik tegenkom die... enorm verlangen naar die relatie 2.0. Dus er zullen misschien ook luisteraars zijn die denken, oh, relatie 2.0, vertel me wat het is. Of laat me zien hoe. Ik bedoel niet generaliseren, maar ik denk dat het ongeveer gemiddeld vaker vrouwen zijn die naast op zoek zijn naar hoe bereik ik mijn man meer, hoe zie ik hem meer. En wat dan ook wel ingewikkeld is dat het soms dus ook betekent dat je hem juist los hebt te laten en meer met jezelf bezig hebt te zijn. Waardoor er voor hem ruimte ontstaat om het contact juist aan te gaan. Waardoor hij de ruimte krijgt om eindelijk die verbinding op te zoeken zonder dat het verstikkend is.
Ja.
Maar dat is wel, dat zo, voelt zo tegenstrijdig vaak. Hè? Dat ze dan juist heel graag willen, het contact willen, maar daarvoor eigenlijk eerst veel meer contact moeten maken met zichzelf. En dat, nou, ik geloof daar heel in, maar het is ook altijd wel ingewikkeld.
Ja, volgens mij heb jij ooit gezegd dat, dat om verbonden te zijn moet je eigenlijk eerst autonoom kunnen zijn. Of heb ik dat nou verkeerd me herinnert? Of zei je het andersom?
Ik zou het gezegd kunnen hebben, want ik sta er helemaal achter.
Ja.
Ja.
Wat ergens gek is, omdat een kind natuurlijk eerst vanuit verbondenheid leert om autonoom te zijn. Maar dat ergens, als je niet op je eigen benen staat, dat het ook lastig is om dan verbonden te zijn, omdat je dan makkelijk vervloeit met die ander.
Ja.
En vervloeien is natuurlijk een beetje een gekke, zweverige term, maar dat je... Ja, wie ben jij dan nog? En ik weet dat een Amerikaans gestoten relatietherapeut die heeft die Bijbelse uitspraak van twee worden één. Hè? Over het huwelijk zegt hij, two become one and then there's none. Waarmee hij eigenlijk zegt, het grote valkuil van veel huwelijken is dat twee mensen dan samenkomen en dan willen ze ergens te veel eenheid en te veel verbondenheid. In plaats van dat het ook nog twee mensen zijn die vanuit hun eigen autonomie verbonden willen zijn
exact,
met elkaar.
Yeah.
En ik denk dat dat eigenlijk best wel een heel leuk thema is om ook een volgende keer eens over door te gaan. Dat juist in relaties het ook super belangrijk is dat je leert om op je eigen benen te staan en vanuit vrijheid met elkaar in contact te gaan.
Ja, Want, en ook, ik denk die, wat je zei, dat je eerst je eigen autonomie moet kennen voordat je echt de verbinding kunt aangaan met de ander, is omdat ik denk dat die dan ook veel meer basis heeft. Namelijk niet een basis vanuit angst, van ziet de ander mij wel, maar vanuit een basis van verlangen, waarin je ernaar verlangt dat de ander jou ziet in alle pracht die je zelf al ontdekt hebt, omdat je zelf contact hebt met jezelf en daar blij mee bent en ook tijd mee doorbrengt. En dan heb je twee, ja, ik denk dat een relatie ergens ook twee individuen zijn die elkaar vinden vanuit verlangen en daarin er voor elkaar zijn en de mooie dingen delen. Maar ook echt voor zich, nou dat zei jij ook eerder, hè, echt voor zichzelf kunnen zorgen en daarin en autonomie en verbondenheid hebben met zichzelf.
Ja, en dan komen we heel mooi bij relatie 2.0 weer uit. Omdat veel van de stellen die bij ons komen, die vanuit ook een disbalans, dan toch ook ergens hun relatie instappen.
Ja.
En dan besteden ze het ergens een beetje uit. En dan krijg je dat gedoe. Terwijl als je ergens eerst in balans bent, dus vanuit je eigen autonomie de verbondenheid aan kan aangaan en de verbondenheid aan kan gaan zonder je eigen autonomie te verliezen. Ja, dan heb je twee mensen die vanuit veel meer vrijheid elkaar vinden. En het mooie is, als je daar nou niet bent, dan is dat helemaal niet erg. Want dat is nou juist waar ons werk over gaat. Om mensen te helpen om die stap te gaan maken.
Ja.
Om meer in balans te komen, de stap naar een relatie 2.0 te maken.
Ja, zeker.
En hebben het kringetje denk ik wel rondgemaakt zo.
Denk het ook. En ik denk dat iedereen er wel een beetje zat is om het woord autonomie en verbondenheid te horen.
Ja.
Als het maar, ik hoop dat het dat veel mensen het bij zichzelf kunnen gaan herkennen.
Ja. We hadden aan het begin gezegd, eerste podcast moeten we niet te lang doen.
Ik heb ook geen idee hoe lang we bezig zijn.
Nee, nou, ik zit af en toe op mijn horloge te kijken en dan denk ik, nou, is het al zo laat? Maar dat had ik jou voorspeld. Hè? Als wij helemaal gaan praten, dan duurt het best even.
Ja.
Maar dat maakt, ja, het komt ook omdat het zo'n thema is dat je legt het en niet zomaar uit.
Nee.
En er valt zoveel over te vertellen. Dus nou ja, moeten we maar hopen dat mensen lang genoeg verbonden met ons blijven.
Ja. Ja.
Om niet af te haken. En als ze afgehaakt zijn, leven jullie autonomie.
Precies. Ja. Zeker. En ook... dat vind ik ook het mooie. Dat we doen het in verbondenheid met de luisteraar.
Ja.
Maar ook omdat we het zelf gewoon superleuk vinden. En dat is volgens mij ook... dat moet deze podcast ook zijn.
Podcast.
Dat hoop ik. Dat deze podcast vooral is dat wij als vrienden toffe tijd samen hebben. En dat mensen daar ook iets aan hebben. Dat hoop ik ook uiteraard beide.
Ja.
Dus ook daarin autonomie en verbondenheid met de mensen die mee.
Maar ja, ze zeggen vaak hè, niet te lang. En het grappige is, als we daar dan weer helemaal van uitgaan, dan zijn we weer helemaal bezig met de verbondenheid, want dan moet het goed zijn voor de luisteraar. Ja. Terwijl ik denk, nou, we zitten in een leuk gesprek. Autonomie. En dan hoop ik dat het van waarde is voor hun. Ja, en dan zie je eruit getuned en dan hebben ze dit niet eens gehoord.
Nee, precies. Hé, maar dan zien ze horen ons de volgende keer weer.
Dan horen ze ons de volgende keer weer.
Dan hebben we
het laatste stuk gemist.
Precies. Ja. Hey, fijne avond.
Ja, dankjewel.